transforming the pain into entrance into your heart. Before we could come, and you had to destroy within the dark that kept us apart. Before we had heard of you, but had no concern for you, darkness was all around. The wall was so high, no way to get by. But then you tore it all down. Ooh. 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 Ooh.
Twee nummers van Liz Fies, Entrance en Empty Me Out. We luisteren naar Ibot Radio. We zijn in de tweede uur aangeland. En we waren het eerst begonnen met de entiteit van Christus. Belangrijk thema in de theologie. Belangrijk thema in ons geloof. En samenvattend hebben we het gehad over 1 Johannes 5 vers 20. Daar begon het mee en daarin staat geschreven. Maar we weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Met andere woorden, God en Christus zijn één. En Johannes zegt ook in vers 21, wees u behoede voor de afgoden. Met andere woorden, als u denkt deze entiteit God en Christus uit elkaar te moeten plukken, dan hebben we twee goden. Dan zijn we in het polytheïsme aangeland en dan hebben we twee krachten die in de schepping creëren zouden. Nou, dat is niet het geval. We hebben in Johannes 9 vers 5, dat heb ik nog niet behandeld, maar daarin staat geschreven, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, over de Messias die komt. We gaan straks met kerst de komst van Christus herdenken of vieren. En de heerschappij rust op zijn schouder. Later in Jesaja lezen we dat die schouders uiteindelijk zijn op de schouders van David. En Jezus is een nazaat van David in die zin dat God het kind verwekt in Eva, in de 42e generatie na Abraham. Wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader. Sterke God is een entiteit waar God alleen maar voor kan staan, een eeuwige vader, idem dito, vredevorst, de Christus dus, die de Messias is en de vrede brengt op de aarde. Jesaja 44, zo zegt de Heer in vers 6, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heer van de legermacht. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Het is belangrijk, buiten mij is er geen God. Later in Jesaja zegt God, er is geen heiland naast mij. Dus belangrijk is om te weten dat God en Christus één zijn. We hebben het gehad over Titus 2 vers 11 of 13, waarin Paulus zegt, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, onze grote God en zaligmaker. Duidelijke taal. Belangrijk is dat in de wetstekst Deuteronomium staat geschreven, zie nu dan, ik ben die ik ben, er is geen God naast mij. Ik ben het begin en het einde, ik verwonder, ik genees, er is niemand die uit mijn hand redt. Belangrijk is, als we in het evangelie lezen, in openbaringen, dan openbaart Jezus zich aan de apostel Johannes in openbaringen. En daarin zegt hij, en toen ik hem zag, viel ik dood aan zijn voeten, zegt Johannes. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste, zegt Jezus. En de enige die dat zeggen kan, is God zelf. Want de oorsprong, het begin en het einde, daarin is God dezelfde, zegt hij. Jesaja en de levende, en ik ben dood geweest, zegt hij. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Met andere woorden, hij is door de dood heen gegaan, opgestaan. Dat moet zo zijn dat hij God zelf is. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Nou, er zijn mensen die zeggen dat er na de dood niks is. In Ecclesiastes hebben we gelezen in Prediker dat er staat dat de ziel naar God terugkeert. En daar wordt gezegd, it returns to Elohim. We hebben het gehad over Thomas die Jezus ziet en aan de wonden van zijn handen bekijkt en zegt van, hij ziet dat Jezus het zelf is. Nou, Jezus is dus opgestaan uit de dood en in hetzelfde lichaam herrezen. Het Griekse woord daarvoor is eirten. En dat gebruiken alle apostelen om aan te geven dat Jezus in hetzelfde lichaam is opgestaan. Hij heeft bovendien tegen de Farizeeën gezegd, als u deze tempel afbreekt, dan herbouw ik hem in 3 dagen. En de apostelen begrepen wat hij daarmee bedoelde. Die overigens vertellen dat Jezus is gestorven en dat er een nieuw lichaam is gekomen. Dat betekent dat hij zijn discipelen ook bedrogen zou hebben. Dat hij die wonden in zijn handen, dat God die wonden in zijn handen had gemaakt, zodat hij aan hun kon laten zien of kon laten geloven dat hij het was. Maar hij was het dan niet, zeg maar. Dat is een leer. We hebben deze aflevering niet gehad over Lucas, maar dat gaan we de volgende keer behandelen, waarin Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat zegt hij tegen degene die naast hem hangt. En door de zonde heen uiteindelijk is veroordeeld ter dood. Net zoals Jezus is veroordeeld. En hij zegt dat, heden zal ik met u in het paradijs zijn. En in de valse tekst van die Jehovah's getuigen staat, heden zeg ik u dat u met mij in het paradijs zal zijn. Hoor het verschil. De ware tekst zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Waarom zeg ik dat? 77 keer in de evangelie zegt Jezus diezelfde zin. Ja, hij zegt altijd, voorwaar ik zeg u. Zie, voorwaar ik zeg u. En dan zegt hij, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hij zegt niet voorwaar, heden zeg ik u dat u met mij in het paradijs bent. Dat is er niets. Hij zegt werkelijk, wat is nou zo belangrijk? Als hij zegt tegen die man naast hem, heden zult u met mij in het paradijs zijn, zegt hij vier dingen. Hij zegt ten eerste, het paradijs is er al. Dus het is niet zoals de Jehovah's getuigen zeggen dat er nog een koninkrijk komt en dat we dan allemaal hier met een tuintje en een huisje en dat we allemaal de brave mensen bij elkaar wonen. Nee, Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs en het paradijs is er dus al. Twee, wat hij zegt, dat als je sterft, dat je ook direct dat paradijs ingaat. Hé, dan zult u met mij in het paradijs zijn. Die man hoeft niet 1000 jaar te wachten. He will be there right away. Drie, wat Jezus zegt, hij zegt dat hij degene is die hem vergeeft. En in de wet lezen we voortdurend dat God zegt, de enige die vergeeft, dat ben ik zelf. Dus geen entiteit die uit God is voortgekomen, maar Jezus Christus die God zelf is, heeft die macht om dat te doen. Het vierde wat hij zegt is heel belangrijk, dat tegen die man zegt hij, uw zonden zijn die vergeven en u zal het koninkrijk ingaan. Maar dat betekent dus dat die beste man die alles verkeerd heeft gedaan, uiteindelijk aan het einde van het leven door het erkennen dat Jezus Christus God is, dat hij daarmee in het koninkrijk komt. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want er zijn heel veel mensen die ongelooflijk hun best lopen te doen om die genade van God te verdienen. Maar die is dus heel snel verdiend door te beseffen dat hij Jezus Christus, dat hij God is. In de brieven van Johannes lezen we later ook dat hij zegt, als u niet gelooft dat hij in het vlees gekeerd, dan bent u uit de Satan. Dat zegt hij heel duidelijk. Een ander belangrijk punt is dat de aanklacht tegen Jezus is bijvoorbeeld dat hij gezegd zou hebben, of hij heeft gezegd inderdaad, voor Abraham was ben ik. En daarmee beroept hij zich op Exodus 3 vers 14, waarin God zegt tegen Mozes, als Mozes aan God vraagt, wat moet ik tegen de Israëlieten zeggen wie ik ben? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Ik ben de onveranderlijke God. In die Jehovah-geschriften lezen we dat er staat, ik word die ik worden wil. Mensen, dat is precies het omgekeerde. Het is een valse God die verandert van gedachten en wil wat hij wil. God zegt, ik ben die ik ben. Jezus benoemt zichzelf zo en de Farizeeën hebben een rechtszaak. Er worden 6 zaken tegen hem aangespannen. 3 Romeinse van ons rijk en de laatste via Ketubim, de wet van het Joodse, of vanuit de Ketubim, vanuit Torah, wordt hij veroordeeld. In de wet namelijk waarin hij zichzelf als God één maakt. Maar dat is ook precies de bedoeling, want daarmee wordt hij veroordeeld. En dat is precies nodig om voor onze zonde te sterven en door de dood heen te gaan en op te staan. Het woord eerte. Als Jezus tegenover Thomas staat, dan zegt hij tegen Thomas, je bent een afvallige, je bent een goddeloze. Thomas schrikt en hij spreekt uit de woorden van Psalm 35, vers 23. Elohai, Elohim. Dat betekent mijn God, mijn Heer. En dat betekent dus dat hij Jezus God noemt. En Jezus zegt niet, jongen, doe dat nou niet. Hij zegt, amen. Hij zegt, dit is wat het moet zijn. En Jezus beroept zich op de mispaten, de wet van de wetteloze, de wet van de creatie zonder het verbond Gods. En hij zegt eigenlijk tegen Thomas, je bent een afvallige. En Thomas denkt, ja, nee, ik wil alleen weten of jij dezelfde bent als je was. Maar Jezus laat zien wie hij werkelijk is. En Thomas ziet dat. En hij zegt, Elohim, Elohai. In de orthodoxe Joodse Bijbel lezen we Elohi, Elohe, de Adonai. Nog veel sterker, de titel die God daar heeft. De onveranderlijke God, de Eyesherje, die niets zal veranderen van gedachten. Hij zal nooit iets anders doen. Hij zal koersen met ons gaan op allerlei manieren. Maar nooit zal hij ons laten vallen en hij zal nooit een andere God zijn. In het begin is hij hetzelfde als in het eind. In een Openbaring 1 vers 18 zegt hij, ik ben het begin en het einde. En daarmee heeft Jezus zichzelf verenigd of laten zien dat hij God is. In Efeze 2 lezen we ook dat er staat, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij erin zouden wandelen. Belangrijk is het dat die man die naast Jezus moet sterven, die in de zonde daar hangt op dat kruis. Die man wordt door Jezus vergeven aan het einde van de rit. Hij is aan het einde van de wet. Alles is hem. Hij is schuldig bevonden van zijn wandaden, van zijn zonde. En op dat moment pikt Jezus hem eruit en hij is vergeven. Dus geloof het niet dat je hele leven alleen allerlei dingen moet doen om die eer te behalen. En als mensen dat niet doen, dat je niet meer met ze om mag gaan, is allemaal bullshit. Want het gaat erover dat Jezus aan het einde van de rit tegen hem zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En Paulus beschrijft heel mooi in de Efezebrief, hoofdstuk 2, vanaf vers 8 tot en met 10. Want uit genade bent u zalig geworden. Belangrijk. door het geloof en dat niet uit u. Met andere woorden, u kunt niets aan God geven. U kunt niets aan hem toevoegen. Denk dat niet. Denk niet dat je allerlei mooie dingen kan doen waar God van zegt. Jongen, jongen, fantastisch gedaan, jongen. Jij komt in de hemel. Is niet waar. Het is namelijk niet uit u en het is door het geloof. En het is de gave van God. Het is ons geschonken. Niet uit werken, staat er. Niet uit werken, met andere woorden. Doe je best maar wat je wil, maar daarmee ga je het niet redden. Daarmee ga je niet. Alleen in Christus kun je die bevrijding hebben. En er staat ook bij, opdat niemand zou roemen. Er zijn mensen die roemen op hun werken, die lopen naast hun schoenen omdat ze zo ontzettend mooi bezig zijn om God te dienen. Daar gaat het dus niet om. Het is belangrijk dat we elkaar dienen, de ander gelijk uzelf, vergeet het niet. Daarin is die wet verenigd tot één wet, 613 wetten uit Torah, gegeven op Horeb, herdacht bij Yahuwot. Maar die 613 werd in 365 verboden. 248 geboden, gelijk aan het aantal botten van ons lichaam. 365 is het aantal dagen van het jaar. Die wet is samen te vatten in één zin. De ander gelijk uzelf. En dat staat er ook, want wij zijn zuinmaaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. En daar komt het. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wandelen is het juiste woord. Dus die goede werken lagen al klaar. In Christus Jezus is het mogelijk om die werken uit te voeren. Hij voert ze uit door ons, maar niet uit ons, niet uit onze kracht. Maar wij wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft, opdat wij erin zouden wandelen. Het is een zot die denkt dat hij iets kan toevoegen aan de liefde en aan de genade van God. Ik ga voorlezen uit Hebreeën 1... waarin ons wordt uitgelegd wie Jezus is. Hebreeën 1. Daar staat het volgende. Christus, de Zoon van God. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen door de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als een naam die hij als erfdeel ontvangen heeft. Voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon? Heden heb ik u verwekt en verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Dus ook de engel Michael. Aanbid. Jezus. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, zegt God over Jezus, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid, lief en haat, ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Zegt hij over Jezus. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Dit is een passage die we kennen uit dit moment nadat Jezus gekruisigd is en gestorven is. Dan worden die mantels opgerold en verwisseld. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Ze zijn niet alleen allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Belangrijk is dat hij in vers 8 van Hebreeën 1 zegt, de brief van Paulus, maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. We gaan een stukje verder, want in het vers 6 staat, en wanneer hij vervolgens de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Dit is een vers uit Psalm 97, vers 7. Daar staat, beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Dat is het stuk wat verbonden is met vers nummer 6. In vers 7 staat: en van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geest en zijn dienaren tot een vuurvlam. Hier lezen we voor uit Psalm 104, vers 4. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hulpvaardige geesten. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt zijn dienaren tot een vuurvlam. En hij zegt, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk en de scepter van het recht. Dat is Psalm 45, vers 7. Hier is het belangrijk, want in de Jehovah's Bijbel heb ik gezien dat ze deze tekst vervalst hebben. Dat er dus niet staat dat God over Jezus zegt, uw troon, o God. Maar er staat iets van, ja, God is je troon en noem maar op. En dat is dus gebouwd op Psalm 45, vers 7. En toen dacht ik, nou, dan heb ik ze mooi te pakken. Want in de Hebreeuwse tekst kan ik teruglezen wat er staat. Maar dat vers hadden ze ook vervalst. Dus dat weet u dan ook. Psalm 45, vers 7. Daar staat, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van de koninkrijk is de scepter van rechtvaardigheid. Het is een psalm die gaat over God. En God benoemt Jezus in Hebreeën 1, vers 8. Naar Psalm 47, 45, vers 7. Dus hier is de cirkel rond. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, zegt hij in Psalm in vers 8. In 9, u hebt gerechtigheid en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God u gezalfd, o God, met vreugde boven uw metgezellen. En in het begin hebt u Heer de aardige grondvest. Psalm 102, vers 26. Heel belangrijk, want die gaan we nu lezen. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aardige grondvest. De hemel is het werk van uw handen. Hier hebben we het over God Elohim in vers 26 van 102, Psalm 102. En waarachtig, in vers 10 van Hebreeën 1 staat. En in het begin hebt u uw Heere, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd, staat daar. En dan hebben we een verwijzing naar Jesaja 51, vers 6. Waarin staat, sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal verdwijnen als er ook. De aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar mijn heil zal voor eeuwig bestaan. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Een andere titel die Jezus krijgt. En er is een verwijzing natuurlijk naar Jesaja 9, vers 5. En in al die titels die Jezus uiteindelijk krijgt. Grondvest op de nazaten van koning David. De 42e generatie in die reeks. Wordt al gezegd, eeuwige vader, sterke God. Daarmee is God en Christus al als één verbonden. Die zullen vergaan en u blijft altijd, staat er. En in 2 Petrus 37, vers 3 lezen we dat ook. Vers 7, 2 Petrus 3, vers 7. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. Tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Belangrijk punt. We gaan door naar het laatste vers. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb. Als een voetbank voor uw voeten. Psalm 110 vers 1 is daar de bron van. En dat gaan we nu even lezen. De Heer heeft tot mij gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb. Tot een voetbank voor uw voeten. De lofzang die in de psalmen wordt beschreven, wordt gegeven aan God. Is zijn de woorden die God spreekt door Hebreeën 1. Met betrekking tot Jezus Christus. En daarmee hebben we de zaak als één eenheid kunnen uiteenzetten. Ik ga nu lezen uit deze uitzending moet ik toch een aantal dingen behandelen. Omdat ik dan later in andere uitzendingen eens fragmentjes eruit kan halen en dat kan uitdiepen. Kolossenzen 1 vers 5. Daarin lezen we vanaf vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem, en dat is heel belangrijk, zijn alle dingen geschapen. Die in de hemel en die op aarde zijn, die onzichtbaar zijn en zichtbaar. Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door en voor hem geschapen. Alle dingen. Dus Jezus Christus is geen entiteit die gecreëerd is. Hij was ervoor, want alle dingen zijn uiteindelijk door hem gekomen. En als je dan denkt, hoe kan het nou? Dan moet je uiteindelijk bij jezelf realiseren. Het gaat hier over God zelf. En dat is belangrijk, Want als je dat niet ziet, en dat is een geheimnis, het staat niet expliciet, maar je ontdekt wel dat als alle dingen door hem geschapen zijn, dat ook de engel Michael door hem geschapen is. En de Jehovah's getuigen hebben er ook voor gezorgd dat dat niet werkt, want die hebben namelijk in plaats van alle dingen hebben ze gezegd alle andere dingen. Eerst dus de haakjes en na een paar jaar later hebben ze die haakjes weggehaald. Dan hebben we het dus over een entiteit die gemaakt is door God en vervolgens alle andere dingen maakt. Dus de werkelijke tekst zegt, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op de aarde zijn. Door hem. En niet alle andere dingen, dus hij eerst en dan andere. Heel belangrijk, Colossenzen 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Een ander belangrijk punt wat we nog tenslotte gaan behandelen, of niet behandelen, maar eventjes aanstippen, is het boek van Johannes natuurlijk, want daarin wordt het eigenlijk al aangegeven. Johannes is er zich van bewust dat wij al lezende komen op gedachten die we niet kunnen bevatten. En dat is ook zo, want in Jesaja 9 vers 5 wordt ook gezegd, hij zal wonderlijk zijn, wonderbaar, waarmee God eigenlijk al door de profeet Jesaja zegt, probeer het niet te begrijpen. Maar zo opent Johannes in Johannes 1 het boek Johannes. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn er door het woord gemaakt. En dan zou je zeggen, nou, dan zijn we er. Maar hij gaat verder. Hij zegt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus ook de aartsengel Michael niet. Dat zou ik even nadrukkelijk willen zeggen. Met andere woorden, de schepping was nog niet begonnen. Er was nog helemaal niets gecreëerd. En Jezus was er al. Met andere woorden, we hebben het hier over God zelf. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dan hebben we het over God die in Johannes Openbaring 1 vers 13 zegt, ik ben met het begin en het einde. Ik ben dood geweest en weer levend. Met andere woorden, de God verklaart zich als de Christus. En hij zegt namelijk ook in vers 13 of 14 zegt hij, en het woord, zegt hij, is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Dus datgene, de God die voor de schepping was, en die is vlees geworden. Dus de geest Gods is vlees geworden en hij heeft onder ons geleefd. Nou, dat is waanzinnig. Dus de bron zelf is hier geweest als een mens. Hij heeft hier geleefd, is hier gestorven en opgestaan. En Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 15, of in Corinthiërs zegt hij, en mensen, er is maar één evangelie. Namelijk dat Jezus is gestorven. Geleefd heeft, hij is gestorven van onze zonde en hij is weer opgestaan. Hij is opgestaan. En dat is belangrijk. Hij zegt, dat is de whole point. En er worden andere evangelie gaan wachten voor de valse profeten, zegt Matthäus. En dat wordt in alle profeten ook aangegeven. En God zegt helemaal in de wet in het begin, zegt hij al tegen de Israëlieten, hou er rekening mee dat ik je op de proef zal stellen. Er zullen valse profeten komen, er zullen omkeringen komen. En het bijzondere is ook van die valse profeten, ze zullen komen, maar het gaat niet over Matthäus, Johannes, Lucas, Petrus of Paulus. Het gaat over de toekomst. Mensen, het gaat niet over die. Dus mensen die verklaren dat de evangeliën vals zijn, ja, die staan dus tegenover het woord. Belangrijk is ook dat er wordt gezegd van, geloof je dat Jezus God is? Nee, mensen geloven dat er niet. Maar wat je moet beseffen, dat was een van de grote aanklachten die vanuit de Joodse leer werden verkondigd. Namelijk dat hij dat had beweerd. Hij had gezegd, voor Abraham ben ik. En als u deze tempel afbreekt, dan herbouw ik hem in 3 dagen. Ik ben de Eye Asher, ja, ik ben de God. Heeft Jezus verklaard en gezegd. Hij heeft mensen genezen op de Sabbat. Hij was dan een zondig mens geweest. Maar hij stond boven die wetmatigheid. Hij stond daarboven omdat hij God zelf was. Nou is dat heel interessant om te weten, dat op het moment dat je, dus Paulus, Johannes zegt het ook, hij zegt, als je niet gelooft dat hij in het vlees gekomen is, dan ben je uit de Satan. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, de grootste aanklacht tegen Jezus was vanuit Satan zelf natuurlijk. En die Jehovah's getuigen geloven niet dat hij in het vlees gekomen is, dat hij God zelf is. Zij zeggen dat het iets anders is, een entiteit of een engel, noem maar op, whatever. Maar dat betekent dat zij eigenlijk zelf die aanklacht ondersteunen. Zij erkennen het, dat Jezus het gezegd heeft, maar dat het niet waar is. Dus wie heeft hem gekruisigd, die Jehovah's getuigen zelf? Met zijn interessante gedachte, laten we dat wel zeggen. Hij is in het vlees gekomen, zij geloven het niet. Zij denken dat het een gereïncarneerde engel is. En daarmee zijn zij degene die hem te dood veroordeeld hebben. Dat zijn de mensen die zichzelf Jehovah's getuigen noemen. En ik zeg je, deze mensen hebben hem gekruisigd. Niet aan een paal, nee, op een kruis. Niet met zijn handjes omhoog aan een paal, maar werkelijk gekruisigd zoals het is. Denk goed aan Pesach, de uittocht van Egypte. Het bloed moest op de deurposten gesmeerd worden. En dat was op 3 plaatsen. Ziet u? Niet op één. Dat is de reden waarom zij die kruisiging ontkennen. Eén van de redenen. Er zijn er veel meer. Een ander belangrijk punt wat ik tenslotte nog heel even ga benoemen. Lezen we in de profeet Zacharia. Heb ik behandeld. Het staat in het boek Nebihim. Maar ik ga het vertellen. Zacharia 12 vers 10. Daarin staat. Maar over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hun rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Er staat dus over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. En dat is de Heilige Geest die Jezus voor zegt. Hij zegt tegen de discipelen, ga niet weg uit Jeruzalem. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, de kruisiging. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwkracht over een enig kind, als mensen beseffen dat hij werkelijk de Messias is. Hier hebben we het die zij doorstoken hebben. Dat is God die zichzelf benoemt 530 jaar voor Christus. Als Thomas voor Jezus staat en zijn handen ziet, beroept Jezus zich op de mespaat, op de wet die ook gaat over de goddelozen, de afvalligen. En Thomas zegt, Elohai Elohim, mijn Heer, mijn God, tegen Jezus. En Jezus beroept zich op die wet, namelijk in Zefanja, hoofdstuk 3, vers 8, waarin staat dat God zijn rijk zal herbouwen. En dat gaat dus over het koninkrijk van God buiten Israël. Buiten Israël, dus het hele koninkrijk. Dat gaat over de hele mensheid. Ik zal Zefanja er even bij halen, tot slot, om dat boek nog even te behandelen. 3 vers 8, daar staat eigenlijk zo. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, op de dag dat ik opsta om buiten te halen. Als ik opsta. De discipelen hebben gezegd, oftewel in de Griekse teksten, Jezus staat op uit de doden. God maakt zijn zaak duidelijk. De opstanding van Christus betekent dat de genade en dat het contract met God over de aarde gaat. En dat alle mensen die in Christus geloven onder die genade van God komen. En eigenlijk hun aandeel in de schepping terugkrijgen. Dus Jezus gaat buiten Israël uiteindelijk die zegen brengen. Maar we hebben gelezen dat het gaat om de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Waar wij in willen wandelen. Het is dus niet onze verdiensten. En een van de belangrijke elementen van de valse leer is natuurlijk dat mensen geloven dat je van alles en nog wat moet doen om dat bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig is dat niet waar.
The calling turned to you.
luistert naar iPod Radio. Ik kondig even aan dat we straks in het laatste uur een sermon van John Piper doen uit Amerika, uit de United Kingdom, uit Engeland. How to Seek the Holy Spirit, waarin hij uitlegt wat de betekenis van de Heilige Geest is en waarom het zo belangrijk is dat we die geest ontvangen. Die geest is er. In de ware tekst staat ook de Heilige Geest in ons. En hij die in ons is, is sterker dan in de wereld is. In de valse leer wordt gezegd, hij die met ons verbonden is, united is. En dat is wat anders dan in ons. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Belangrijk dat u dat weet. En laat u niet wijs maken. Ik ben ook bezig met het voorbereiden van een soort van website waarin ik al die elementen bij elkaar breng. Ben ik nog niet, maar ik heb heel veel aantekeningen, heel veel stukken. En misschien dat ik met een soort van team dat in elkaar ga zetten. Want het is belangrijk dat mensen wel weten wat er allemaal rondgaat. Wat voor ideeën er allemaal wel niet om ons heen zijn. Die niet overeenkomen met de ware leer. En het is belangrijk dat we daarin vrijkomen. Psalm 91, Jonathan Acton.
Arrows on the night, as thousands fall to my left and to my right, but I will abide in the safety of your shadow, and even the grave
Love you more than anything, and hear me tomorrow you'll be faithful again. And I'll praise you, God, for all you are and all I am. For you are my portion forever, for all that was and all that is now and all that is to come.
There is hope for the prodigal, rescue for the weary soul. Nothing is impossible with God. Even the grave, even the grave, even the grave could not. Gethsemane, Jesus prayed upon his knees. Father, will you take this cup from me? Then came the battle cry, victory for you and I. Father, not my. There is hope for the prodigal, rescue for the weary soul. Nothing is impossible with God. Even the grave, even the grave, even the grave.
Yeah.
strengthens me.